Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 1 vers 4 tot 14. De zingen psalmen zijn psalm 24 vers 5, psalm 110 vers 1 en 2, psalm 47 vers 3 en psalm 68 vers 9. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 1 de versen 4 tot en met vers 14. De te zingen psalmen zijn psalm 24 vers 5, psalm 110 vers 1 en 2, psalm 47 vers 3 en psalm 68 vers 9. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Psalm 24 vers 5: verhoogd op poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, op wat ge koning moogt ontvangen. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Het is het hoofd van Zemos lege macht, hem eren wij met lofgezangen. Psalm 24 vers 5. Schriftlezing in het morgen, u vindt in het Nieuwe Testament de handelingen van de heilige apostelen en dan van het eerste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 14. Handelingen 1, de versen 4 tot en met 14, voorafgegaan door de lezing van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloften des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welk ook zeide: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het midden, en smeken met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
U is gelezen uit Handelingen, geschreven door de Heilige Geest en Lucas, de evangelist, als middel gebruikt, die ook in zijn evangelie het hemelvaart evangelie heeft op mogen tekenen, dus tweemaal van Lucas en in Handelingen, maar ook in zijn evangelie. En ook dat lees ik u nog voor, aansluitend op de eerste schriftlezing uit Handelingen van dezelfde schrijver Lucas in zijn evangelie 24, Hoofdstuk 24, daarvan de slotversen 50 tot en met 53. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel lovende en dankende God. Amen. Tot zover aansluitend dus van dezelfde evangelist, het hemelvaartsevangelie, Lucas 24. De catechisme zegt hemelvaart, zichtbaar voor de ogen van zijn jongeren, opgenomen in de hemel, Christus na alle arbeid hier op aarde te hebben verricht. De catechisme stelt dan een vraag. Wat nuttigheid heeft dat voor u, volk des Heren? En dat zal ook deze morgen heel nadrukkelijk bij de overdenking van hemelvaart plaats moeten hebben. We kunnen zo spreken over het gebeuren, betekenis ervan, uitleg. Maar de vraag heel praktikaal, wat nuttigheid heeft dat voor u? En met u wordt dan bedoeld de levend gemaakte kerk. En laat ik u dat ook mogen lezen. Het antwoord van de catechismus. Slot van zondag 18. Waar gevraagd wordt, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Het antwoord, ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmate ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover. Daar ligt een zuivere toetssteen voor de kerk, of wij daarbij horen. Of wij daarbij horen, dat zal altijd in het leven openbaar komen. Juist ook daarin, wat Paulus zegt in Colossense 3, die eerste vers, schrijft hij dat. Dat volk zal zoeken de dingen die boven zijn. En heel nadrukkelijk niet die beneden zijn. Daar is geen zoeken meer. Daar is ook niets te vinden. Onbedriegelijk kenmerk. De Heer mocht ons ook eerlijk makende genade geven om dat bij onszelf vast te stellen. Want het kan ver gaan en het kan er ook nog op lijken, maar als dit gemist wordt, dan is uw hart niet waar Christus is. Dan heeft hij uw hart niet meegenomen. Dan is uw leven niet verborgen met Christus bij God. Dat zal voor u, voor ons, niet eenmaal een hemelvaart, maar een hellevaart komen. Dat is een ontzaglijke zaak. Het past ons onze eeuwige toekomst toch te overdenken. De tijd is zo voorbij. En wat zijn we toch onbeschrijfelijk zorgeloos als het gaat om de dingen van de eeuwigheid. Als er iets is dat onze diepe val kenmerkt, dan is het dat wel. Geen belang bij God en bij eeuwigheidszaken. Heel ons leven is eigenlijk niet anders. Hier beneden is het wel. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men de wereld ziet. En wat daarin te vinden is. Maar dan wordt het ook vanmorgen ons voorgehouden. Daar zullen we eeuwig mee omkomen. Maar dat ware volk zoekt niet meer de dingen die beneden zijn. Laat ons dat gezegd zijn. We zouden, mochten zij met de hulp des Heren, overdenken uit het ons voorgelezen schriftgedeelte. Dat is Handelingen 1. En datgene ik u zo even heb voorgelezen, hopen we daar ook bij te betrekken. De versen 9, 10 en 11. Handelingen 1. De versen 9 tot en met 11, de tekstwoorden voor de prediking in dit morgenuur. Handelingen 1, de versen 9 tot en met 11, waar wij lezen. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen en voer, zie twee mannen stonden bij hen, in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Tot zover. De hemelvaart van Christus. Drie gedachten. Ten eerste verhoging. Ten tweede vertroosting. Ten derde voleinding. Deze zaken, u weet het, dat geldt eigenlijk altijd. Als wij punten onderscheiden, gedachten noemen, hangen samen, zijn ten diepste één. De hemelvaart van Christus, verhoging, zichtbaar voor de ogen van de jongeren opgenomen. Dat is verhoging, dat is niet de eerste verhoging. De eerste verhoging is de opstanding uit de doden. De tweede verhoging is de hemelvaart. De derde verhoging is het zitten aan de rechterhand des Vaders. En de vierde verhoging is de wederkomst. Verhoging. Ten tweede vertroosting. Als de engelen die heerlijke naam noemen. Deze Jezus. Als een diepe troost. Geen naam is er beter en zoeter. Heerlijker dan deze naam. Dat deze Jezus opgenomen is in de hemel. Zijn betaling is dus aanvaard. En ook zal wederkomen op de wolken. Troost van de kerken. Dat laatste nader uitgewerkt in onze derde gedachte. De voleinding. Want met zijn wederkomst zal ook alles hier op aarde voorbij zijn. Nee. Voleindig zijn. Dat is anders. Voleindigd zijn. Voleindigd zijn. Het doel bereikt hebben. De verheerlijking van de drie-enige God eeuwig te loven en te prijzen. De hemelvaart van Christus. Verhoging, vertroosting en voleinding. Zingen wij nog van Psalm 110. Dat is de derde verhoging. Het zit aan de rechterhand des Vaders. 110. Dus heeft de Heere, dat is God de Vader, tot mijn Heere, dat is God de Zoon, gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Dat ik de macht uw vijand heb verbroken en u zijn nek tot in de voetbank zij. In de tweede uit Sion zal de Heere uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen, heers, tot sfeer als uiterst ende. Zover de macht uw vijand zich verspreidt. 1 en 2 van Psalm 110. hemelvaart van Christus. En als hij dit gezegd had, gezegd het laatste onderwijs in Jeruzalem, de laatste vergadering, onderwijs. Christus is de grote leraar. De Godsvolk weet dat. Kunt u ook zeggen wanneer u voor het laatst onderwijs heeft gehad? En wat u geleerd heeft, kunt u dat zeggen? Er zijn mensen die kunnen wel eens wat vertellen, dat is heel lang geleden gebeurd. Dat is dan een bekering, en daarna valt er eigenlijk niks te melden. Die herkauwen dat keer op keer. En als er ooit kracht in geweest is, dan zal het eruit zijn. Maar nooit nader onderwijs gekregen. Dat is arm hoor. Dat onderwijs gaat door. Ik zal u leren. Het laatste onderwijs in Jeruzalem ontvangen. Over dat wachten. Wachten. Uitzien. Te leren. Over het koninkrijk der hemelen. Wat het is, wanneer het komt, hoe het komt. Het staat niet in voedsel, maar in kracht. Niet in woorden, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Leren wat dat is. Leren zonder de geest des Heren niets te kunnen. Leren te wachten op de bediening des Geestes. Niet zelf te gaan lopen zonder gezonder te zijn. Zoveel leren. Wel, dit onderwijs hier is nu ten einde. Het laatste onderwijs. En als hij dit gezegd had, nog eenmaal gesproken, nog eenmaal gezeten aan de voeten van Christus, nog geleerd, leerlingen blijven, tot in alle eeuwigheid. En als hij dit gezegd had, zo lees ik bij Lucas in zijn evangelie, nam hij hen mee en leidde hen uit Jeruzalem, door het Kedrondal, naar Bethanië, de Olijfberg op. Een weg. Uit Jeruzalem. Door dat Kedrondal. Kedron of Kedron betekent troebel. Donker. Links daarvan Gethsemane. De worstelingen. Onder de toren van God. Christus daar geweest. Zo ontzagwekkend, die toren van God te voelen branden. Die beker toch te moeten uitdrinken. En dan verder. Bethanië, waar Gods volk te vinden was. Gezegende uren zijn daar geweest. En dan de berg op. En dat is de gang, gemeente. Van de kerk altijd weer. En heel kort. Hier die gang nog weer is getoond. Het gaat altijd door het dal heen. Naar de berg. Kedron. Het dal. Duisternis. Dat kent de kerk. Pniel. De nacht. Om een vertorend richter onder ogen te komen. De nacht van verloren gaan. Is de kerk niet onbekend. Duister. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. En in die nacht. Als Christus worstelt met de ziel. Het te mogen verliezen. En verloren te gaan. Om in die weg overgenomen te worden. Om dan uit het dal. Te worden opgevoerd. Hinkend, zinkend, menigmaal, jawel, maar toch, opgevoerd. En dan de berg op te mogen gaan. Wie is het die daarop klimt uit de woestijn? Leunend op haar liefste, als de kerk. Door het dal naar de berg, Door de vernedering naar de verhoging altijd weer. Het wordt hier nog één keer als het ware doorleefd. En dan op de berg Olijfberg aangekomen gebeurt het. Het laatste onderwijs is uitgegaan. De weg is nog eens getoond. Door het dal naar de berg. Door de nacht naar de morgen. En dan zijn handen opgeheven. Christus. En gezegend. En al zegenend heen gegaan. De handen opgeheven. Over die 11 discipelen. Die achterblijven. Die handen. Geliefden die doorboord zijn. Die handen die betaald hebben. Die handen die hun zielen als een vuurbrand uit het vuur gerukt hebben. Die handen die hen leiden. Die handen die ook eenmaal de kerk zullen opnemen. Die handen opgeven. En dan gaat de mond spreken. De handen zegenend opgeheven. En de mond gaat nu spreken, de zegen uitspreken. Ach, geliefde, als bij ons een dienst ten einde is, dat weet u. Ook deze morgen als de Heer het geeft. Dan wordt de zegen ontvangen. Het einde van de dienst, de zegen ontvangen. En hier ook, met eerbied gezegd, aan het einde van zijn dienst op aarde. Hij heeft alles gedaan wat bij de Vader te doen was. Heeft hij de zegen op de kerk gelegd. De handen opgeheven, de mond heeft gesproken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat hebben die lippen gesproken. Waarvan zoveel onderwijs is afgevloeid. En nu tot slot ook nog de zegen wordt vernomen. De zegen van de drie-enige God. Die laat Christus achter. Die blijft bij de kerk. De kerk blijft niet ongezegend achter. De zorg van de Vader. Heere, zegenen u en behoeden u. De zorg van de Vader. Zijn trouw, hoed en zegen. De hoed en zegen van hem die het al regeert en gebiedt, blijft bij de kerk. De voorzienigheid wordt door de Vader gebruikt om zijn kerk thuis te brengen. Alles moet medewerken ten goede. De zegen van de Vader, zijn trouwe zorg. De Heere verheffen zijn aangezicht. Het is de zegen van de Zoon. Die met zijn geest bij zijn kerk blijft. En zijn godheid en genade en majesteit. Die als bloedfontein meegaat door dit leven. Om steeds weer ook in de dadelijkheid daarin gewassen te worden. Steeds weer met de zonde tot die heilsfontein en bloedfontein de toevlucht te mogen nemen. En genadig mee optrekken door de woestijn van dit leven. De Zonen Gods. De zegen van de Heilige Geest. En geven u vrede. Die geest die leidt in al de waarheid. Die het verstand verlicht. En die vrede schenkt. Om zo nu, kerk die achterblijft, de weg te mogen vervolgen. De handen opgeheven, de mond heeft gesproken. En dan wordt hij opgenomen. Daar zij het zagen. Zegenend. Verlaat Christus zijn kerk en verlaat die kerk ook weer niet. Ja, zijn lichaam. Dat zullen ze nu niet meer zien. Dat wordt opgenomen, staat er. Maar zijn geest blijft. Het laatste wat ze zien zijn zijn voeten. Zo vol van betekenis. Ook doorboord. Voeten die de bodem van de hel hebben gevonden, betekent ten volle de straf doorleden. Dan rust er geen verdoemenis meer op u. Wat een prediking dat alleen al. Die handen, die mond, die voeten. Zo blijft de kerk achter en blijft niet alleen achter, niet ongetroost achter. Die zegen blijft. Zegenend gaat hij heen. Die zegen blijft maar afstromen. Van die lippen. Door die handen. Want de zegeningen die de kerk ontvangt. Zijn verdiend door Christus. En daarom komen zij door zijn handen tot Gods kinderen. En weten ze dat? Ja, dat weten ze. Dat ze niet ongezegend achtergebleven zijn. Daar ligt er een in de woestijn. Heren, ik kan niet meer. Het wordt me te veel. Neem mij maar weg. En dan komt er een zegen uit de hemel. Door die doorboorde handen afdruipen. Afdruipend in die ziel van die vermoeide daar in de woestijn. En er wordt met nieuwe kracht verlevendigd. En hij staat op. Met verse olie overgoten. En gaat in de kracht van die zegen. 40 dagen en 40 nachten door de woestijn van dit leven. Er ligt er een door schuld gebogen. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Kan het niet meer bezien hoe het ooit nog goed moet komen. Een laatste schreeuw. En dan die zegenende handen. Door die handen wordt ontvangen. De verzekering, ook deze zonde. Mijn kind, heb ik doorleden aan de vloekhout van Golgotha. Ook deze zonde. De last, de straf ervan heb ik weggedragen. Beleed naar ernstig overleg mijn boze daad. Gij naamt die gunstig weg. Dan opnieuw een blijk van zijn vergevende liefde. Een vrijspraak van de Vader van de zondenschuld bij vernieuwing verlost en weer opgestaan, verblijd, vertroost. Zo druipt die zegen nog steeds af. Een leraar voor wie het allemaal toegesloten is. Geen zicht meer in de woorden van de schrift. En dan de kans om niet te kunnen en dan op het allerhoogste. Als de nood zo groot is, toch weer die uitredding, opening van de schrift en dan komt hij weer, die gezegende Christus, uit de schrift en verklaart zich weer aan het hart van die prediker. En dan kan hij de gemeenschap met Christus toch nog een goed woord van zijn meester spreken. Zo druipt die zegen maar gedurig door de handen van Christus op de kerk die achterblijft in het meester der ellende. Heen gegaan, zegenend heen gegaan, geliefde. Dan, terwijl hij heen gaat zegenend, komt er een wolk die het zicht op hem ontneemt. Het zicht. Ze zien hem niet meer. Maar hun hart gaat mee. Het hart van de kerk gaat mee. Hun ogen, ze zien niet meer. Maar het hart blijft zien. Want hij neemt het hart van zijn kerk mee. Het is waar, de kerk heeft het hart van Christus genomen. Gij hebt mijn hart genomen met één van uw ogen. Maar Christus heeft ook het hart van zijn kerk genomen. En ja, waar uw schat is, dat zal uw hart zijn. Hij heeft de kerk meegenomen. Naar de hemel. En nu is het leven Gods kinderen verborgen met Christus bij God. En straks op de jongste dag zal het geopenbaard worden dat wij kinderen God zijn. Zo gaat hij heen. Zegenend. Maar ook zegevierend. Overwinnend. Alles gedaan. En de duivel heeft al zijn pijlen verspild. Tot het laatste toe heeft de helle hond het getracht om hem op nog uit de hemel te houden. U kunt het lezen op Openbaring 12. Ook dat is hemelvaart. Opnieuw moeten de duivel het onderspit delven. Overwinnend vaart hij op naar de derde hemel. De hemel der hemelen. Het oord van eeuwig geluk, van lofzang en aanbidding. Hij gaat naar de Middenberg, de wierookheuvel. Middenberg, daar vloeit de liefde. Wierookheuvel, daar rijst de lof op. En zo komt hij thuis. Opgenomen staat er. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Opgenomen. Daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Niet van hun hart. Dat ging mee. Opgenomen. De vader had zijn kind thuis. Alles gedaan wat in de raad des vredes was overeengekomen. En nu het loon, ook dat in de raad des vredes overeengekomen. Het wordt hem geschonken. Wat? In plaats van de rechterhand van de vader. Om nu als de Godmensen alles te regeren. Eer. En aanbidding. Alles knielt en buigt voor hem. Hij komt thuis in een paleis om als koning te heersen. Hij komt thuis in een tempel als hoge priester om daar altijd te bidden. Voor zijn kerk die achterblijft. En te zegenen, te onderwijzen, te leren. Voor te spreken. Hij komt thuis in een bruiloftszaal om daar alles te bereiden om straks een bruid te ontvangen. Aan het einde der tijden. Dan zal hij komen met al zijn kinderen. Zie, vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. De bruiloftszaal binnen zal dat zijn. Zo komt hij thuis, opgenomen. Het loon op zijn arbeid. Om die arbeid nu ook voor te zetten. Daar in de hemel. En zij aanbaden hem. En zij aanbaden hem. Opgenomen. Zegenend. Zegevierend. Ingegaan in de vreugde des Heren. Om daar ten goede van zijn kerk de arbeid voor te zetten. Aan de rechterhand van zijn vader. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. De deuren zijn open gegaan. De lofliederen hebben geklonken toen de Zoon des Mensen, de Zoon van Gods, inkwam. Engelen verheugd, Gods kinderen verheugd. En daar gekroond met blijdschap, met vreugde, met aanbidding. Hij, de vorderaar, is die hulde waard. En dan, terwijl zo Christus is opgenomen, ingegaan, de hemelse troonzaal en de kerk achtergebleven in aanbidding en zij aanbaden hem, de ogen nog steeds opgeheven naar hem die is opgenomen, staan daar twee engelen bij hen. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen en voer zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Twee engelen. Onze tweede gedachte. De vertroosting. Een nadere vertroosting, want zij staan daar niet ongetroost. Ze staan daar verblijd, in aanbidding. Zo hartelijk verkocht en verknocht aan Christus, die hun leven is, hun hoop is, hun alles is. Meerdere vertroosting ontvangen zij. Twee engelen, die zijn erbij. Nou, die zijn bij de kerk. Volk, die zullen er altijd bij zijn. Want Christus, die ten hemel is gevaren, is het hoofd van de kerk, maar ook het hoofd van de engelen. En de engelen en Gods kinderen zullen altijd samen zijn. Ze zijn er ook altijd bij. En toen Christus kwam op aarde, ze hebben zijn komst aangekondigd. Ze hebben zijn aankomst gemeld aan de herders. Ze hebben Christus gediend in de woestijn, vertroost in Gethsemane. En hier zijn ze er weer bij de hemelvaart en straks bij de wederkomst. En dan zullen ze eeuwig bij de kerk en bij Christus zijn. Samen in aanbidding voor hem die eeuwig leeft. Twee engelen. Witte kleding betekent heiligheid. Wit, zuiver, nooit gezondigd. Vreugdevol. Wit, vreugdevol. Hier ga ik in zwart. Vanswegens vijand zonder drukking. Wit, vreugde en overwinning. De kleur van de victorie. Twee engelen. Ze vertroosten de kerk die achterblijft. Die gezegende kerk. Die verliefde kerk. Dat weet je toch, als kinderen zijn verliefd. En ze worden getroost. Nog rijker vertroost. En vier zaken wil ik toch opletten met u vanmorgen. In de eerste plaats dat ze er zijn. Dat is al een troost, want dat betekent de hemel weet van ons af. Een mens kan zo vaak over deze aarde gaan en zeggen, Heere, weet u nog van me af? En als er dan zo'n boodschappertje komt. Een engel uit de hemel of een mens uit het stof genomen. Die mag weer eens de mond van God zijn. En uw ziel wordt weer eens aangeraakt door een woord van de Heer. En genade vloeit weer in. En dan mag je toch weer geloven dat de hemel van je af weet. Heere, weet u toch nog van me af? Dan zit ik zo alleen in de kerk. Ik kan het er niet voor houden. Alles getuigt tegen me. En dan vanmorgen toch zo'n woordje in de ziel. Dan kunt je weer, ja, misschien maar een paar uurtjes vooruit. Maar de hemel weet van me af. Dat is voor die discipelen ook geweest, dat is de eerste. En zo persoonlijk, hè? Gij Galileese mannen. Want als God komt, dan is het heel persoonlijk hoor. Het is niet het algemeen. Iedereen een graantje meepikt. Nee, nee. Heel persoonlijk, gij Galileese mannen. Wat staat gij? Waar ziet God naar de hemel? Dus de hemel weet van hen af. En spreekt heel persoonlijk hen aan. Dat is het eerste. Dat is een vertroosting. En dan, gemeente, dat woord, wat die engel zegt. Gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel, deze Jezus. Deze Jezus. Afgelopen zondagmiddag nog gezegd, gemeente. Ik mag het nog wel een keer zeggen. Loop daar nou niet altijd. Loop daar nou niet altijd. Het geschil op uit. Wat er is in de kerk. Tussen wat nabij komt, wat erop lijkt. En wat meest het hoogste woord heeft. En wat het werkelijk is. Loop het hier niet over. Deze Jezus. Deze Jezus. Hier ligt alles in de gemeente. Deze Jezus. Ik wil vanmorgen niet uitweiden. En dan loopt het wel over. Dat ik zo menigmaal me afgevraagd. Over wie spreekt u eigenlijk? Die Jezus die voor u maar voor het oprapen is. Die ken ik niet. Ik ken een ander. Die heeft mij opgeraapt. Deze Jezus. Dat is een troost. Daar ligt het onderscheid. Beproef u zelf. Want je kunt wel menen Jezus te kennen. En veel van hem te spreken. Misschien wel van hem te getuigen. En toch te moeten horen straks. Maar ik heb u nooit gekend. U spreekt wel over mij. Maar zonder kennis van mij. Zonder bevoegd te zijn. U spreekt over een onbekende persoon. Die in uw verbeelding misschien wel heel schoon is en die u niet kunt missen. Verbeelding. En nooit gekend. Deze Jezus. Daar loopt het over, gemeente. In alle geschillen die er zijn. Deze Jezus. En ik heb het voorbeeld heel vaak genoemd. Ook hier. Dat weet u. En voor de jongeren zeg ik het dan nog maar een keer. En mag u het nog een keer horen, ouderen? Van die man die onder het gehoor van een zendeling was. Een zendeling die met veel vuur vertelde van Jezus, die je toch echt moest aannemen. In wie je moest geloven, anders zou het voor eeuwig kwijt en verloren gaan zijn. En iedere keer als die zendeling zo sprak van Jezus, zat die man te schudden met zijn hoofd. Totdat die zendeling vroeg, maar wat is er dan eigenlijk? Bent u niet met me eens dan? En die man die zei, nee, die Jezus die u verkondigt, die ken ik niet. Maar mijn Jezus, die heeft mij opgezocht. Die heeft me opgeraapt. Die ken ik wel. Maar die Jezus van u niet. Ligt het daar niet? Ja, daar ligt het. De kerk weet het. Dan hoef ik verder niet meer te spreken over, ja, maar staat toch dit en dat. Nee, deze Jezus. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Een andere ken ik niet. En daar ligt zoveel in. Deze Jezus, die mij bemind heeft van eeuwigheid. Die voor mij betaald heeft aan het vloekhout des kruises. Die mij bezocht heeft in het uur dat ik moest omkomen. Deze Jezus die bij mij is, waar ik op ga of sta, die ook bij mij zal zijn. Ook als ik door de dood Jordaan moet, dan gaat hij nog mij voor. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor. Die Jezus, deze Jezus. Die ik eeuwig zal aanschouwen. Die alleen mijn ogen zal kunnen verzadigen met zijn goddelijk beeld. Deze Jezus, een troost. Hè? Als hij gepredikt en voorgesteld en weer eens omhelst mag worden en beleden mag worden, gevolgd mag worden, mag alles weg, maar hij blijft naar deze Jezus. Een andere niet. Nooit. Dat is de tweede troost. De hemel weet van me af. Die ene naam wordt genoemd, dan is het goed. Dat is een hemel. Dat is een hemel. Deze naam. Deze Jezus. En dan de derde troost. Die naar de hemel is gegaan. Die is opgenomen in de hemel. En dan komt ook het andere weer terug, hè? In het hart van deze discipelen. Ik ga heen naar de hemel. Ik ga heen om u, mijn geliefde discipelen, mijn lieve kinderen, om u plaats te bereiden. De troost dat u heen gaat om ook voor mij een plaats te bereiden daar. Ga heen om uw plaats te bereiden. En wat dat is onze lieve catechismus, zo schoon, zonder 18, dat slot. Wat is dat plaatsbereiden nou? Mijn voorspraak zijn. Mijn voorspraak zijn. En mij verzekeren dat ik ook in de hemel zal komen. En mij vervullen met zijn dierbare geest zo en nog meer werkzaamheden. Arbeid die hij daar verricht. Plaatsbereidend. Dat is een zoete troost. En dan mag de kerk het wel eens zeggen. Maar naar de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Deze Jezus. Naar de hemel opgenomen, opgevaren. Om plaats te bereiden. Om als voorspreker bij de Vader in te treden. En geliefde dat zo rijk. En dan denk ik in de eerste plaats. Aan die ziel die Jezus niet kent, maar die aan het einde gekomen is. Geliefde, weet u nog hoe God de mens bekeert? Bijbels, hè? Niet wat wij ervan maken. Bijbels. Als die man die doodgeslagen is. Dood. Dood door de wet die eist en ik kan nooit betalen. De wet die mij vloekt, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Want u bent vervloekt als u niet doet al hetgeen in de boek der wet geschreven is om dat te doen. Dan lig je als een vloekeling. die onmachtig is om terug te keren tot God. En als er zo één vanmorgen, geliefde, en dat zal toch in ons leven moeten gebeuren, aan het einde gekomen, met al uw godsdienst en voornemens, en uitzicht en hopen en woordjes en beloften, wat kunt u allemaal niet hebben, waarmee u zichzelf weer op de been houdt, maar voor God kunt u er niet mee voor verschijnen. Wat is de betaling niet, het is de verzoening niet, het is het bloed niet, het is de bekering niet. Als u daar zo ligt, dan gebeurt het en dat is het eerste. Dan staat u op. Met toont zijn bloedende handen. Die zegenende handen, weet u wel. En zegt, dat is de betaling, vader. Dit is de betaling. Ik heb verzoening gevonden. Dat wil zeggen, ik heb verzoening teweeg gebracht. Ook voor deze ziel die daar ligt aan het einde. Die het onder u verloren heeft gegeven. Die naar recht verloren moet gaan. Die onder uw lieve recht is afgesneden. Die verloren ligt. Daar heeft u mij toch voor bedoeld. Ik heb ook voor deze verlorene betaald. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Hij eist die ziel op uit het recht van God. En dan de vader, zo zoet, zend de zoon, wat er is betaald. Ga dan en verlos hem. En maak uzelf bekend en geef uzelf aan hem. En dan komt hij, dat is uur der liefde. Huppelend op de heuvelen en springend op de bergen. Dan komt hij. Lieflijk, het hart omhelzend. De ziel kussend. Bloed verheerlijkend. Een bloedbruidegom krijgt de kerk. Kent u dat uurtje? Christus gekomen. Zo weer een neuk. Ruim een half jaar geleden, kind van God, veel oefeningen gehad, maar ach, de zaak was nog niet opgelost en midden in de nacht is hij gekomen. Ze heeft het uitgeroepen, hij is gekomen, hij is gekomen, hij is gekomen. Hij kun je sterven. Voorspreken, voorbidden, als Petrus valt, dat uw geloof niet ophouden. Voorspreken, voorbidden, ook thuis bidden. Vader, ik wil dat waar ik ben ook deze is die gij mij gegeven. Allen die gij mij gegeven hebt, dat ze ook zijn waar ik ben, omdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Zo is hij daar. In de hemel, arbeidzaam. En het tweede, zijn lichaam verzekert mij, ook uw lichaam zal daar komen. Ik leef en gij zult leven. Wat een troost, hè? Ten hemel opgenomen. Daar in de arbeid, voorsprekend, voorbiddend. Thuis biddend, naar huis biddend. Verzekerend van onze opstanding uit de doden. En let u erop, gemeente. Zo kennelijk ook. Vervullend. In de hemel vervult hij met zijn lieve geest al zijn kinderen op aarde. Veel minder, daar is onderscheid, maar die geest ontvangen ze. Catechisme spreekt van tegenpand. En de vrucht daarvan, en het kenmerk daarvan, dan gaan ze zoeken de dingen die boven zijn, geliefde. En dat is zo'n rijk woord. Dat is zo'n rijk woord. Colossense 3. Indien gij dan opgewekt zijt met Christus, zo zoek dan de dingen die boven zijn. Want dat is de vrucht. Christus in de hemel. Bid. Verzekerd. Maar giet ook uit die zegen. En die geest waardoor een mens gaat zoeken de dingen die boven zijn. En als dat ontbreekt, geliefde. Dan kunt u veel inbeelden, maar dan bent u niet één van dat volk. Die licht begrepende voorbinding van Christus. Dat is het onderscheid. Als dat gebeurt in ons leven, dan zijn we niet alleen voor de wereld bedorven, maar dan hebben we er ook niks meer te zoeken. Dan zoekt u de dingen die boven zijn. Het is een ontzaglijk aangrijpend beeld ook van onze reformatorische gezindte. Dat we zij het op een keurige wijze toch zo bezet zijn. Met de dingen van hier en nu. Alles wat ingetogen, maar we missen niks hoor. We missen niks. Nee, ons uitgangsleven is niet zoals de wereld. Ik zei al ingetogen. Maar we nemen het er ook van. Ja, maar dat mag. Nou, dat mag. U mag alles wat u straks kunt verantwoorden voor ons. Dat mag u allemaal doen. U hoeft mij geen rekenschap af te leggen. Want hou wel. Het volk zoekt de dingen die boven zijn. Die hebben hier niks meer te zoeken. Roem wereld uw schatten. Rijk kan niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En maat er meer en meer licht is opgegaan in uw ziel. Als er meer duisternis u in deze wereld ontwaart. En als de rijke Christus zich betoont en uw zicht en ook deel krijgt van de schat in hem. Dus de arme en lege wordt de wereld voor u. En dan wens je me één ding om ervan verlost te worden. Hier beneden is het niet. Dat is de derde troost, geliefde. Dat de hemel van je afheid. Dat die naam je wordt voorgesteld. En de troost ontsloten dat hij de arbeidzaam is in de hemel. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. En dat is de vierde troost, want hij komt weder. Hij komt om de wereld te richten. De volken in rechtmatigheid. Hij komt ook weder zoals gij hebt zien heenvaren. Zegenend, zegevierend, zo zal hij komen. Zegenend, zegevierend, om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal er zijn de voleinding van deze wereld. Geliefde, en zij aanbaden hem. Want deze vorst der aard is hun ons aller hulde waard. En zij aanbaden hem. Heen gegaan, verhoogd. En zij blijven niet ongetroost achter. En zij aanbaden hem. Psalm 47, vers 3. zal alzo komen. Dan zal de tijd voorbij zijn. De volleinding der wereld ligt ook opgesloten in deze troost van de engel voor de kerk die achterblijft. Hemelvaart, geliefde, kunt u vinden overal in de Bijbel ook en zeer duidelijk ook in het Oude Testament, weet u dat? Ik meen ook dat we er ooit hiervan gesproken hebben. Hooglied 4 vers 6. Totdat de dag aankomt en de schaduw vlieden, zal ik gaan tot de Middenberg en de Wierookheuvel. Totdat de dag aankomt. Daar staat het al. Zo lang zal ik zijn op die Middenberg. Dat oord van liefde. Want in de hemel is alleen maar liefde. God is liefde. Wierookheuvel. Daar rijst onafgebroken de lof op voor de drie enige God. Engelen nooit lovensmoe zingen hem hun heilig, heilig, heilig toe. De kerk zingt ook. Zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Totdat het daaraan komt. Totdat het daaraan komt. Dan zal ik dus wederkomen. Zolang zal ik daar zijn. Er is een duur. Totdat het daaraan breekt. Welke dag? Malachi heeft het gezien. Die dag. Brandende als een oven. Malachi 4 vers 1. Zie, de dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle goddelozen als brandhout van het vuur in het vuur geworpen worden. En zal wortel nog tak gelaten worden. Stoppels in het vuur. Hier al ontluisterd als een stoppel, daar in de eeuwige oven van Gods toren. Is toch niet uit te drukken. Zo ontzettend is de zonde. Dat God zijn moedstraf niet anders kan. Hij is zo rechtvaardig. Zo heilig. Straffen moet met de eeuwige dood. Het eeuwige vuur. Want op die dag zal deze Jezus, die van u opgenomen is, wederkomen in orde, als uw grote rechter, plaatsnemen. En zal de onbekeerde zeggen, ga weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur. De dag komt, brandende als een oven, geliefde. Die goddelozen. Wie zijn dat? En als een mens in de kerk dat overdenkt, dan is dat bijna altijd van nature. Is dat altijd? Een buitensluiting van zichzelf, een insluiting van alles wat buiten de kerk is. Dat zal het dan zijn. Die ook nu weer de dingen van de wereld zoeken. Wij toch dat onderscheid in de kerk. Zo anders. Ja, wel anders, ja. Maar ook van een ander. Van een ander. Die mensen wel anders dan wij. Maar zijn wij van een ander. Wiens eigen ik ben. Ben ik geëigend. Ben ik de zijne geworden. Er is zoveel godsdienst geliefd. En we worden zo vaak gewaarschuwd. Dat is een heilige roeping, hoor, om te onderscheiden. En niemand minder dan de meester heeft het gedaan, zoals hij het ook alleen kon, zo zuiver. Niet allen die zeggen, Heere, Heere, ge kunt dat wel zeggen, en in uw naam geprofeteerd, op de kansen gestaan, op huisbezoek geweest, het kan er allemaal zijn, maar ik heb u nooit gekend. de tafel de verbond is, maar ik heb u nooit gekend. Hoe ver het kan gaan, moet u het weer zeggen, gemeente. Maar wat het dan wel is, dat is het beste onderscheid. Wat het niet is, dat moet ook gezegd worden. En u weet het, u weet het. Het kan niet met een psalmversje en een tekstje. En een uitredding en een verruiming van het gemoed en een opening van de schrift. En dat kan... Nee. Maar wat het dan wel is. En ook dat heeft Malachi gezien. U lieden daarentegen, die de Heere vreest, zal zonder gerechtigheid opgaan. U lieden die de Heere vreest, wel is een nachtje benauwd geweest. En 's morgens opgestaan, ik ben er nog, Heere. Kom ik de dag weer door benauwd, ja, dat is waar. Benauwd. In de ontdekking is het benauwd. Daarna kan het ook nog weer benauwd zijn. Maar benauwdheid is niet te vrezen des Heeren. Dat is het niet. De vrezen des Heeren is een vrucht van de vereniging met Christus. Want anders dient geen onbekend God. Alleen in Christus heb je God teruggekregen. Om die te vrezen. Eerbied waar hij woont. Zijn woord. Een heilig woord. Zijn volk. Een heilig volk. Zijn inzettingen. Heilige inzettingen. Vrezen des Heeren. Eerbied voor alles wat van God is. Diep in het stof. Klimt op. Klimt op de lof. Op Israëls God. Als een volk dat buigt. Onder God. En dat bevreesd is voor zichzelf. Bevreesd voor de zonde. Nog meer dan voor de hel. De vrezen des Heeren. Een volk dat eerbiedig is gemaakt. Dat is een wezenlijk kenmerk. Dat is het eerste. En tweede, en ik kom weer terug. Bij Paulus. Hemelvaart. Is het gebeurd? Zijt ge bedeeld met de vrezen des Heeren? Is dat ook uw verlangen om straks eeuwig in eerbied voor die God neer te knielen? Zijn lof te verheffen? U in hem kwijt te raken? Heiden voor de aarde is die hulde, die lof, die aanbidding waard. Dan zult u nu ook zoeken de dingen die boven zijn. Dan komt er zo'n streep door al die godsdienst. En Paulus moest het schrijven. Onder het beding des geestes. En niet de dingen die beneden zijn. En niet de dingen die beneden zijn. Want, ach, wat is godsdienst dat zegt? Nou ja, kan niet ontkennen dat bij tijden en ogenblikken ik ook wel bezig ben. Met, en ik mag wel eens uitzicht hebben. En ik mag het zo wel eens zingen. Voor de rest, de dingen die beneden zijn. Ja, dominee, maar blijft toch vlees, hè? Verkocht onder de zonde. Ja, twee mensen dus. Schijnt niet anders te kunnen. Ik zal het ermee moeten doen. Zo goddeloos. Zo godonterend. Niet de dingen die beneden zijn. Dat volk dat zoekt in eenvoud een weg te gaan. Staat niet naar hoge dingen. Hoef je het grootste en het heerlijkste te hebben en het weelderigste. Dat volk weet nog wat het betekent wat diezelfde Paulus zegt. Dat we vergenoegd zijn met voedsel en deksel. Voedsel. Eten en drinken. Gewoon. Gewoon. Is de meester. Als Daniel. Gewoon een deksel. Dat is bedekking van het lichaam, kleding en van uw hele leven. Een huis. Meer is niet nodig. Een afdakje voor de tijd. Meer niet. Om onder te schuilen. We zoeken de dingen die boven zijn. We hebben een gebouw dat boven is. Zo rijk, zo kunt u het nooit bouwen hier. Zo weelderig. Dat is beslissend. Dat bewijst dat Christus die ten hemel is gevaren, opgenomen ten hemel, ook u zijn geest heeft geschonken. Dan gaat het hoofd omhoog. En als het dan is, weer naar beneden. En je weer zoeken. En maar niet te vinden. Dan smart en verdriet. Vernedering. O God, dan zal ik wel noodzakelijk worden. Dan kunnen ze het toch niet inhouden hoor. Dat geeft zo'n breuk in het hart en zo'n verslagenheid. En dan zoeken ze toch weer met een angstig hart opgeven tot God een blijkje van zijn gunst. Want ze kunnen buiten de hemel, ze kunnen buiten God niet meer. En als ik u als mijn God heb, wie zou anders mijn God dan kunnen zijn? Dit slijk der aarde? Zoek dan niet de dingen die beneden zijn. Onze geef me de gezindte is in alle opzichten ontspoord. In de leer, waar de afsnijding van het heilig recht, in de zoete vereniging met Christus in de dadelijkheid niet meer wordt gekend. In het leven, waar steeds meer mee door kan. Ik zal niet uit bij de gemeente, heb ik beloofd, over kleding, uitgangsgedrag en nog veel meer. Maar hier beneden is het niet. Als we daarmee tot onszelf zouden mogen inkeren. Dan heeft u vandaag niet zoveel buiten te zoeken. Dan gaat u met de discipelen. Verblijd. Maar die kent het leven. Maar wel naar diezelfde opperkamer. Biddend en smekend. Om de overkomst van God in Christus. Zoek dan de dingen die boven zijn. Naarmate u meer bediening krijgt met Christus. Naar diezelfde mate zal de wereld leger en leger en armer en armer worden. Dan loop je dan maar als een vreemdeling. En soms heb ik het wel eens gezegd, Heere, wat doe ik hier nog? Maar de mens moet ook de raad Gods uitdienen. En nog werken. Werken, zolang het dag is. Ook de kerk. Toch arbeiden. Treft me altijd weer gemeente en ik moet afsluiten, ik weet het. De overeenkomsten te wat boven gebeurt en beneden. Boven Christus, in de arbeid, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En de kerk beneden, kijk nog eens naar het slot van Handelingen, het voorgelezen schriftgedeelte. En biddende, even volhardende, altijd bidden, zegt de meester, en niet vertragen. Het is een wonderlijke overeenkomst tussen de arbeid daarboven en hier beneden, werken zolang het dag is. Totdat het eraan komt. De schaduw vlieden, gaat allemaal voorbij. De schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees mij nabij. De schaduwen gaan voorbij. Het is nog maar even. En dan komt hij weder. De dag des oordeels. De dag van de waarheid. De meest eerlijke dag. Er zal alles aan het licht komen. Ook in Vriezenveen. Wat de Heer dient. En niet dient. Wat waar is en nabijkomend. Wat van God is en wat van zichzelf is. Eenmaal zal dat aan het licht komen. De dag aankomt. En de schaduwen vlieden. Geliefde. En de machtenkerk naar huis. Dan is het hier eindelijk voorbij. En spreek bij haar met geklag. O Heer. Wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. Tot slot, geliefde, van 68, het 9e vers. Het is prachtige. Weer die hemelvaart, de ark in het Oude Testament als Christus. Ark is Christus. Zoals hij eenmaal in Jeruzalem werd gebracht, zo werd hij op de hemelvaartsdag in het Jeruzalem daarboven gebracht, opgenomen, daar zij het zagen. Psalm 68 vers 9. Godswagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal duizend sterk verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt in het 9e van Psalm 68. Onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen.